Een goede zondagvanmiddag, luisteraars van Groot Malvegem en daar rond. Dit zijn Jan van der Werf en Patrick Vermeer. En als u die hoort op zondagvoormiddag, dat betekent stevast satelliettijd. Neemt u gerust het aperitiefje erbij. Wij zorgen ondertussen voor een boeiend radiouurtje, gevuld met allemaal regionale onderwerpen. Wij praten in dit uur of het volgende uur met een jongeman die een voetje voorgeeft bij partijleider en president Gorbachev. En wij praten ook met mensen van het Maldegemse Groencomité.
En wat zouden wij zijn zonder onze Christus Weiger, die alles netjes technisch in de goede banen leidt en die meteen ook zorgt dat deze 316e satelliet muzikaal wordt ingezet met wat recent hitwerk van Albano en Romina Power. Zo, dat waren dus Albano en Romina Power, niet alleen samen door het leven, maar dus ook al jaren samen op de plaat.
En naast ons, luisteraars, zo'n 50 meter van hier bevindt zich het Maldegemse gemeentehuis. En elke week gooien de mensen van de gemeente daar zo een bundeltje papieren uit hun venster en dat dwarrelt dan bij ons naar binnen. Maar dat is echt niet zoveel deze week. Het gemeentelijk nieuws beperkt zich tot de vermelding dat de eerstvolgende ophaling van oud papier zal plaats hebben op donderdag 3 november aanstaande. Dus oud papier buiten zetten op donderdag 3 november. Totaal het puur gemeentelijk nieuws, maar er is nu in deze periode het najaar ook ander nieuws waar de gemeente toch ook wel bij betrokken is.
Inderdaad, en dat is de jaarlijkse 11-11-11 actie die dus ook op het gemeentehuis van start gaat en gecoördineerd wordt. Er worden weer heel wat mensen gevraagd om aan die actie vrijwillig mee te werken. En als je daarvoor interesse zou hebben, dan kun je contact opnemen met een aantal verantwoordelijken voor de verschillende leefkernen. Voor Maldegem is dat Ann Koppejans op het gemeentehuis zelf. En dat of haar bereik je via nummer 71 36 81. Voor Adegem is dat Marcel de Vlieger, ook op het gemeentehuis van Adegem. En daar is dan het telefoonnummer 71 10 33. Voor Middelburg kun je terecht bij Florent de Zutter in de Didamstraat nummer 5. Voor Donk is dat Paul de Keuning, Brezendedreef nummer 9. En voor Maldegem Kleid is dat Valère de Smet in de Kleidkalzijde 92. Er worden dus gevraagd collectanten en ook vrijwilligers die dus met de auto die mensen kunnen rondrijden. De actie gaat dus wordt gevoerd op zaterdag 12 november, dus een dag na de 11e. En nu we toch over die 11 november bezig zijn, kan ik ook al even vermelden dat er ook hier in dit radiostation wat te gebeuren staat op 11 november. Dan krijg je namelijk van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds Vlaamstalige muziek, Nederlandstalige zou ik eigenlijk moeten zeggen, met daarin van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds de Vlaamse top 100 aller tijden. En dat is dan een groots werk van Max van Spitschuizen. Je hoort er later waarschijnlijk nog wel meer over.
En volgend bericht, lekenzuster Marie-Thérèse Pauwels vertrekt weldra terug naar haar missiepost in Rwanda. En op vrijdagavond 28 oktober om 20 uur organiseert een werkgroep missiesympathisanten Adegem een avond met en rond die missiewerking van Marie-Thérèse Pauwels. De avond gaat door in het parochiaal centrum. Na een diavoorstelling en een tombola is er nog ruimte voor een gezellig praatje met de lekenzuster en met missievrienden uit de ganse gemeente. Dus de datum 28 oktober 20 uur.
Dan heb ik hier eigenlijk nog een bericht dat eigenlijk meer thuis hoort in het programma Zoeklicht, maar we maken een uitzondering, omdat het toch weer over een goed doel gaat. Dit gaat namelijk over de VZW Shalom uit de Balgroeke uit Eeklo. Dat is een VZW die trouwens volgende week hier te gast zal zijn en die zich inzet voor de opvang en de integratie van vreemdelingen en vooral ook van politieke vluchtelingen. Nu, die VZW Shalom uit Eeklo is op zoek naar woongelegenheid voor die mensen. Zo ook naar een studio in het Maldegemse, die dan geschikt zou moeten zijn voor twee personen. Je begrijpt dat een VZW in geldmiddelen vrij beperkt is. Daarom zou de prijs maximum zo'n 6000 frank mogen bedragen. Ik herhaal dus dat die studio bestemd is voor politieke vluchtelingen die thans in het klein kasteeltje in Brussel verblijven, maar die daar dringend weg moeten. Als je dus die mensen kunt helpen, draai dan eens het volgende nummer, 091 77 95 29. Dus 77 95 29. Volgende week krijg je meer informatie rond die WZW Galon.
De CMBV van Maldegem, die hebben ook een jaarplanning opgemaakt. Deze week hadden zij al een gespreksavond over het thema kinderen loslaten en vasthouden in de gilde. Hun volgende activiteit gaat door op dinsdag 8 november. En dan is er om 14 uur een provinciale ontmoetingsnamiddag. Contactclub Oostakker. Spreker is de heer Martens.
En dan nog een laatste bericht, een herhaling eigenlijk van de vorige weken. Er gaat in Damme, in Huizen de Grote Sterren, in de Jacob van Maarlandstraat nummer 3, nog altijd een tentoonstelling door van werken van Robert de Man. En die tentoonstelling loopt nog tot 30 oktober, iedere weekdag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur. En ook uiteraard in het weekeinde dan van doorlopend van 14 tot 18 uur.
En tot daar onze berichten voor deze week. Iedereen kan, en dat hebben we al tot in den treuren herhaald, iedereen kan gratis gebruik maken van deze service. Uw berichten stuur je ofwel naar Jan van der Werf, Wierenlaan 17, ofwel naar mij, Patrick Vermeer, Westijnenstraat 157. Doe dat enkele weken op voorhand, dan komt alles ruim en op tijd aan bod in dit programma.
Terug tijd voor muziek.
En dat was A Wonderful Life van Black uit eind 87. Een prachtig nummer, vind ik.
Ja, en we hebben vandaag eigenlijk naast onze regionale kalender twee onderwerpen. We gaan straks praten dus met Sven Ornelis. Je hebt met die jongeman al kunnen kennismaken in ons overigens vrij druk programma rond de verkiezingen. De verkiezingsmarathon van zondagavond 9 oktober. Daar gaan we vandaag nog iets dieper op in. Maar eerst praten wij ook met iemand van het Maldegemse Groencomité. Dat doen we eigenlijk om verschillende zaken. We gaan die mensen ook de kans geven om hun jaarprogramma voor te stellen. En ik lees hier ook in Vrij Maldegem eigenlijk een artikel van onze collega Polman rond een actie of eigenlijk een protest van het Groencomité tegen het vellen van bomen. Uiteraard daar ook een woordje over. Maar misschien eerst eens vragen aan meneer Schoonakkers, voor de mensen die het Groencomité nog niet zouden kennen, wat wij toch wel durven betwijfelen na al die jaren, misschien nog eens kort verduidelijken, voor wat staat eigenlijk het Maldegemse Groencomité?
Het Maldegemse Groencomité is zo'n 6 jaar geleden voor het eerst opgericht. En oorspronkelijk was het eigenlijk alleen een actiecomité, bestaande uit een tiental mensen, die vooral protesteren tegen alles wat op gebied van milieu fout ging in de gemeente. En dan vermeld ik onder andere boomkappingen die dus illegaal gebeurden. Er is in de tijd van de expressweg ook wat commentaar geweest op het lawaai in die buurt. En het tweede jaar is men dan ook begonnen met het aanwerven van gewone leden. Dus mensen die als lid van die vereniging wel eens wilden naar een activiteit komen. En in die 6 jaar is het Groencomité dan stilaan uitgegroeid tot een vereniging waar ongeveer 450 gezinnen uit Maldegem lid van zijn.
Marke zegt, in het begin waren wij puur een actiegroep. Jullie hebben daarmee, denk ik, in die beginjaren vooral een beetje de naam gekregen van de waakhond van het milieu te zijn. Er kon geen boom gekapt worden, onwettelijk of hij viel op de voet van iemand van het Groencomité. Is dat bewust dat jullie daarvan afgestapt zijn en dat ruimer zijn gaan zien?
Ja, uiteindelijk is dat niet zozeer bewust gekomen, maar gewoon uit zichzelf gegroeid. Want er was ook in Maldegem zelf veel vraag naar educatieve organisaties, educatieve activiteiten. Er was ook nood aan informatie in verband met milieu. Dus ook daarover is meer en meer gezegd geworden door het Groencomité. En daarnaast zijn we natuurlijk nog altijd dat actiecomité gebleven, dat dus in geval er iets verkeerd loopt, probeert als eerste dat te gaan melden.
We hebben, Mark, de verkiezingen achter de rug en daar hebben we eigenlijk kunnen vaststellen dat niet alleen Agelef, dat de milieu die ruimtelijke ordening hoog in het blazoen draagt, maar dat eigenlijk nu iedere politieke partij meer die richting uitgaat. U zou dus eigenlijk kunnen stellen dat de groencomiteers dat tevreden mensen zijn de dag van vandaag?
Ik denk van wel, ja. Behalve een paar dingen die misschien nog beter kunnen. Maar we zijn zeer tevreden, vooral omwille van het feit dat er nu vanuit de verschillende partijen ook eens aan het milieu wordt gedacht. En het feit dat ze dat gaan beloven tijdens hun verkiezingen, willen we ook proberen om hen eraan te houden. We gaan het ook regelmatig helpen herinneren dat ze dat in de tijd beloofd hebben, om bijvoorbeeld bomen te gaan planten, om gelijk wat te doen.
En voor alle duidelijkheid, Mark, jullie zijn dus wel een apolitieke organisatie.
Ja, we zijn volledig politiek neutraal, gewoon omdat het niet kan. Wanneer je politiek getint bent, ga je automatisch één partij moeten gaan kiezen. Dus vanuit neutraal standpunt is het ook veel beter om volledig objectief te gaan oordelen over bepaalde toestanden.
Jullie zijn eigenlijk wel tevreden, dacht ik toch, over de samenwerking met het gemeentebestuur?
De afgelopen jaren hebben wij inderdaad een vrij goede samenwerking gehad met het gemeentebestuur. Ze hebben heel veel gedaan voor het milieu. Als we vergelijken met andere gemeenten, mogen we zeker niet klagen. Nee.
Er is nu de laatste tijd terug een beetje rumoer rond boomkappingen. We kunnen daar misschien naar het einde toe van dit gesprekje nog iets over zeggen. Maar jullie komen eigenlijk om het jaarprogramma even voor te stellen. Voor alle geïnteresseerden die misschien nog geen lid zijn en die op die manier eens de werking van het Groencomité kunnen leren kennen. Misschien heel kort, in detail hoeft niet, wij geven dat wel op geregelde tijdstippen. Ja. Dat weten de mensen allemaal heel kort. Wat kan men beleven bij jullie het volgend jaar?
Wel, misschien eerst even enkele komende activiteiten.
Ja.
Op 4 november is er al een eerste activiteit omtrent het krekengebied. Zoals misschien een aantal mensen al weten, gaat dat krekengebied voor een deel althans binnenkort een reservaat worden. Dus er gaan stukken aangekocht worden of gehuurd worden en die komen in beheer van de BNVR. Nu die BNVR wil dat gaan beheren met het oog op het in stand houden van bepaalde plantensoorten en diersoorten die daar een enige woonplaats in België hebben. Die avond wordt voorgesteld door iemand van die reservaten, dus de conservator van het toekomstige krekenreservaat. En dan ons jaarprogramma voor 89 ziet er vrij gevarieerd uit. Op zondag 15 januari gaan we een eerste keer op stap in Kleid, namelijk gaan langs de Lange Dreef, de Haringweg, en een deel van het Drongenhoed. Op 10 februari, de vrijdagavond, is er een film- en diaavond over roofvogels, gegeven door het FIER, het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels. Het is een avond gegeven door een gekende organisatie met prachtige beelden die echt de moeite waard zijn om die te komen zien. En die mensen vechten dus voor het behoud van roofvogels in België. Mm-hmm. In maart gaan we voor een tweede keer de Sterrenwacht te Bijsbroek gaan bezoeken. Die activiteit is heel enthousiast onthaald geworden bij de mensen. Er zijn er heel veel op afgekomen. Maar uiteindelijk hebben we in Bijsbroek een beetje tegenslag gehad, namelijk alles is perfect gelopen, behalve het was bewolkt weer, dus uiteindelijk hebben we geen sterren gezien. We hebben wel die telescopen kunnen bekijken en zo. Maar we hopen nu in maart wat beter weer te treffen en dus ook eens de sterren te kunnen gaan zien. In april is er een voordracht over homeopathie. In mei gaan we op bezoek in Damme. We gaan een historische wandeling maken door het stadje Damme. En we gaan daarbij ook even kijken naar de planten die in Damme zelf gaan groeien, meer bepaald de muurvegetatie. Dus op de oude muren van de kerken van de stad Damme, de stadsvallen, komt een zeer specifieke vegetatie voor, zeer speciale planten, en die gaan we even gaan bekijken. In juni gaan we een wandeling doen naar Oostkerken, naar de Krinkeldijk, en gaan we dus vooral de voorjaarsbloeiers en de kruiden gaan bekijken. Tezelfde tijd, ook in juni, gaan we een wandeling doen in het park in Maldegem, om eens de verschillende boomsoorten uit onze streek te gaan leren kennen. In augustus gaan we naar de Westhoek, de Pannen, voor een volledige dag. Naar het reservaat, naar het Kalmijnbos, naar Bovoorde en naar de Moeren. September wordt een maand met een strandwandeling bij het dorp nummer 1 in Nederland, bij Hoofdplaat. Een wandeling waarbij het de bedoeling is alles te gaan bekijken wat we op het strand kunnen aantreffen. En dus ook te gaan kijken naar strandvogels en waadvogels. Oktober zijn er twee activiteiten. Een eerste activiteit is een avond over bachbloesems, een alternatieve geneeswijze. En een tweede activiteit is de jaarlijkse paddenstoelenwandeling, waarschijnlijk terug in het leen. Een activiteit die zeer veel succes kan bij de mensen, want we mogen iedere keer enorme massa's volk ontvangen op die activiteit.
Die massa's volk, zijn die dan allemaal noodzakelijk lid van het Groencomité? Als je nu zegt, oh, ik heb eigenlijk maar interesse in één activiteit, moet je dan ook lid worden of kun je daar...
Het kan dus ook zonder dat je lid bent van het Groencomité. Als er een wandeling is, kan in principe iedereen meestappen. Maar als we een activiteit organiseren waarvoor de spreker een bepaald bedrag vraagt, dan vragen we van de niet-leden dat ze dus een bijdrage van 50 frank geven.
Ja.
En voor de leden is dus alles heel het jaar door gratis. En dan besluiten we ons werkjaar in november met een avond over bemesting en overbemesting in samenwerking met de landbouwers uit Maldegem en met landbouwingenieur Ronnie Leloux. En in december besluiten we het jaar met een bezoek aan de kaasboerderij in Damme. En aansluitend daarop een bezoek of een kijkje gaan nemen bij de overwinterende ganzen in Damme. Dus een volledig jaarprogramma ziet er bij het Groencomité vrij gevuld uit. En alles wordt nog eens netjes uiteengezet in ons tijdschrift dat trimestrieel verschijnt. Namelijk het tijdschrift Groene Maldegem.
Goed, we gaan misschien straks dus jullie de kans geven om mee te delen waar en hoe mensen kunnen lid worden van het Groencomité. We gaan straks nog eens kort doorgaan over die al dan niet illegale boomkappingen. Dat doen we eigenlijk na een toch wel toepasselijk stukje muziek dat altijd weer opduikt als we over groen en milieu praten. En dat heet dan Laat ons een bloem van Louis Nees. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee, gelukkig dus dat er mensen zijn die zich inzetten voor dat groen. Marcus Schoonakkers, met iemand praten we nog even door. Misschien, Mark, kun jij nu eens heel kort zeggen hoe mensen kunnen lid worden van jouw Groencomité?
Ja, ze kunnen lid worden door gewoon naar een van onze activiteiten te komen en daar gewoon het lidgeld van 120 frank, 120 luttele frank, is voor één volledig jaar betalen. Dus daarvoor krijgen ze die 13 activiteiten in het jaar gratis en krijgen ze bovendien vier keer op het jaar het tijdschrift, het Groene Maldegem, waar ze alle informatie en meer informatie kunnen gaan vernemen. Ze kunnen ook eventueel bij een van de bestuursleden aankloppen, maar om die lijst te geven is het waarschijnlijk is de uitzending wel wat te kort. Er zijn er tamelijk wat, een stuk of 15, misschien een paar vermelden. Geert de Baar, onze voorzitter, daar kan je terecht. Bij Tony Verplaatsen kan je terecht. Je kan terecht bij Erik Braat in de Pastoor de Zwaaflaan in Donk. Of je kan bij ons terecht, Mark en Marijke Schoonakkers Roeges in de Moerense straat 62.
Oké, dan nog eens kort ingaan op een aantal artikelen die verschenen zijn in de verschillende kranten. En ik merk het ook hier in de persmededeling die wij deze week kregen van Agalef. Er zijn dus een aantal bomen in Burkel gekapt, volgens het Groencomité en ook volgens een aantal andere organisaties illegaal. Maar volgens de eigenaar toch weer niet. Wat is er nu eigenlijk aan de hand?
Wel, iemand van ons bestuur heeft vastgesteld dat daar in Burkel, een domein dat eigendom was van de heer Lippes van Knokke. De mens is ondertussen overleden en er blijkt nu dat bepaalde stukken zouden gaan verkocht worden. Het kan zijn dat er al een aantal stukken verkocht zijn. En voornamelijk die dreven, die prachtige beukendreven en eikendreven rond Burkel, die zijn in Maldegem van unieke waarde. Nu, wat blijkt er? Vorige week is men begonnen met dus de kappingen van die dreven. Een eerste aspect dat ik wil aanhalen is het feit dat die bomen verre van kaprijp zijn. Dus een beuk is pas kaprijp als hij een voldoende stamdikte bereikt heeft. Nu, die zijn verre van kaprijp. Vandaar niet alleen omwille van het kapotmaken van een landschappelijk kenmerk in Maldegem, maar ook omwille van het feit dat uiteindelijk die bomen gekapt worden, niet voor het hout, maar gewoon omdat ze zouden weg zijn. Heeft iemand van het bestuur gereageerd, is dus dit gaan melden, dat is uiteindelijk de taak van het Groencomité, dit melden aan het gemeentebestuur, aan de burgemeester, gemeld aan de politie en ook aan een aantal journalisten en aan de politieke partijen. Omdat die uiteindelijk allemaal een beetje groen in hun vaandel voerden, heeft men dus bijna alle politieke partijen ervan verwittigd. En die hebben er elk op hun manier op ingepikt.
Ja, als dat nu al dan niet terecht is, dan gaan we echt niet heel diep kunnen op ingaan. Ook te meer omdat we het eigenlijk niet alle partijen hier rond onze tafel hebben. Hè. Maar er zou dus door de eigenaar gezegd worden dat de politiereglement, want dat is toch eigenlijk uitgevaardigd door de burgemeester, dat het eigenlijk niet wettig zou zijn. Wat is daar nu van waar?
Het fijne weet ik er zelf ook niet van. Het is een feit dat dus een politiereglement geldt binnen de gemeente. Nu, degene die de KAP-verordening heeft laten uitvoeren, die zegt dus, wij handelen naar Belgische wet. En inderdaad, in de Belgische wet staat er niet dat er dus een KAP-vergunning noodzakelijk is. Nu, hoe dat juridisch zal uitlopen of wat uiteindelijk het resultaat zal zijn, daarover heb ik niet te oordelen en uiteindelijk het Groen Comité ook niet.
Oké, Mark, bedankt voor jouw uitleg. Ik herinner de mensen nog even aan de diaavond over het kwekengebied op vrijdag 4 november om 20 uur in zaal Edelwijs te Maldegem. En we maken misschien de afspraak dat wij een van de volgende maanden met de conservator Mark Bonen eens uitgebreider praten over dat prachtige gebied voorbij Sint-Laurijns.
Die zal dat graag doen, denk ik.
Oké, dank u wel. Wij maken de overstap naar ons volgende onderwerp met het volgende. En met de Russische monnik Rasputin bevinden wij ons in dat verre, onbekende land, de Sovjet-Unie, de USSR. Wij weten daar eigenlijk niet zo heel veel van af, maar de mensen die hier bij ons te gast zijn, wellicht toch iets meer.
Ja, en dat er iets gaande is in dat verre Rusland, dat hebben wij al kunnen meemaken, kunnen zien en horen via radio en tv. Woorden perestroika en wat is het andere ook alweer, zegt dus Sven?
Glasnost.
Dat zijn woorden die tegenwoordig niet meer uit de lucht zijn. Ik zei het al dat Sven Ornelis bij ons te gast was in onze verkiezingsmarathon op zondagavond 9 oktober. De mensen hebben hem dan al kort aan het woord kunnen horen. En ik had hem toen ook beloofd dat wij er in een satellietaflevering eens dieper zouden op ingaan. Sven Ornelis, wie is dat eigenlijk? Dat is een jongeman uit Kleslaar, geloof ik.
Ja.
15 jaar oud, die op een zekere dag op het idee gekomen is om eens een brief te gaan richten naar dat verre Moskou. Hoe is dat eigenlijk begonnen, Sven?
Wel, ik was al een hele tijd geïnteresseerd dus in de problematiek tussen Oost en West en wat er daar allemaal aan het veranderen is. Want wij zien in de pers, in de media, dat er toch heel wat aan het veranderen is. We lezen het in de krant, we zien het op televisie, we horen allerlei berichten daarover. En omdat ik daar al een hele tijd in geïnteresseerd was, en ik had dus een uitzending gezien van Panorama op televisie over de veranderingen in de Sovjet-Unie. En de volgende morgen heb ik dus een brief geschreven aan meneer Gorbachev.
Het was dus geen initiatief vanuit school dat men jullie heeft gestimuleerd om dat te doen. Dat is dus eigenlijk echt persoonlijk in je eigen zelf ontstaan. Na het zien en horen van al die berichten uit Rusland.
Ja, het was trouwens in de vakantie ook, dus ik heb twee mannen in gedaan. Ja.
Hoe komt het eigenlijk, Sven, dat een jongen van 15 zich echt aan die internationale problematieken interesseert? Dat kan natuurlijk, en zoveel te beter. Maar de meeste jonge mensen van jouw leeftijd, die zijn meer geïnteresseerd in de problematiek van de stijgers en dalers in de hitparade dan in dergelijke zaken.
Ja, maar dat kan ik natuurlijk niet aan doen, hè. Maar
je hebt wel natuurlijk
gehad. Ja, ik denk het wel. Ja, je wordt er natuurlijk continuus in geduwd als je een beetje naar televisie kijkt, als je een beetje de kranten leest. Dus.
Ja, ja.
En dan kan je zeggen, ja, ik bemoei me daar niet mee, ik hou me bezig met mijn hitparade. Mm-hmm. Maar als je daarvoor open staat, dan waarom niet? Hè?
Mm-hmm. Nu, de inhoud van die brief is uiteraard niet onbelangrijk. Daar draait het toch eigenlijk om. We zouden jou dan ook willen vragen om die brief dus aan de luisteraars voor te stellen, om hem dus voor te lezen, ja.
Ja. Meneer Gorbachev, ik ben geen groot staatshoofd. Ik ben geen politicus of president. Ik ben een 15-jarige jongen uit Vlaanderen, België, die nogal wat vragen heeft. Ik weet dan ook goed dat deze brief u persoonlijk hoogstwaarschijnlijk nooit bereiken zal, of indien dit toch zou gebeuren, ik heel veel geluk zou moeten gehad hebben. Maar ook indien dit nooit het geval zou zijn en hij hooguit een van uw medewerkers bereiken zou, dan nog zou het me meer dan de moeite waard zijn. Er staat immers zoveel op het spel. Jongeren van mijn leeftijd zijn opgegroeid in een sfeer van wederzijds wantrouwen tussen Oost en West. Wij worden door de media geïnformeerd over de problematiek tussen de twee machtsblokken en weten heel goed wat een eventueel nucleair treffen zou inhouden. Zou het niet onvoorstelbaar zijn dat mensen elkaar, en in feite ook zichzelf, op zo'n gruwelijke wijze zouden uitmoorden? Meneer Gorbachev, ook u vindt dit vast een akelige gedachte en doet alles om iets dergelijks te voorkomen. De akkoorden die u met meneer Reagan sloot, de glasnost en perestroika, wij weten er veel over. U verandert heel wat, meneer Gorbachev, en dat is prachtig. Maar u verandert niet alleen heel veel aan de problematiek tussen Oost en West, Nee, we weten dat u in uw machtig land ook heel veel verandert. En u bent zelf ook een hele verandering aan uw land. U geeft de Sovjet-Unie een menselijk, joviaal en openhartig karakter en gelaat. En gelooft u me vrij, er gaat geen dag voorbij of ergens wordt bij ons wel over u en uw veranderingen gesproken, geschreven of bericht. Hoopvolle berichten bereiken ons over de veranderingen achter het ijzeren gordijn en op straat horen we hier mensen praten over het feit dat u daar ginds toch heel wat teweeg weet te brengen. We krijgen beelden over popfestivals waar Amerikaanse vrijheidsliederen gezongen worden. Men steekt bij u blijkbaar niet zoveel meer in de doofpot. Sporadisch krijgen we ook informatie over minder prettige dingen, opstanden, betogingen en stakingen. Nu hoeft u helemaal niet te denken dat ik hoop en of verwacht dat Rusland helemaal verwesterd zou worden. Integendeel, wij hebben onze gewoonten en cultuur en de mensen en jongeren daarginds hebben de hunne. Het zou al te hek worden dat heel de Sovjet-Unie een spiegel zou worden van de USA of omgekeerd en ook Europa heeft zijn eigenheid. We hebben trouwens ook vaak een verkeerd beeld over elkaar. Misschien ben ik in de ogen van de jongeren daar geen echte westerling, omdat ik bijvoorbeeld niet van moderne muziek, maar van klassieke muziek hou. Als het mogelijk gemaakt wordt om daar ginds een popconcert te geven, ben ik niet tevreden omdat jullie eindelijk een goede smaak zouden krijgen, integendeel, maar omdat dit voor mij een teken is van het feit dat plots meer vrijheid gegeven wordt, dat plots meer toegestaan wordt. Het zijn immers de symbolen die mij zo lief zijn. Ik denk nu echt niet dat de Russische jongeren warm lopen om ook maar hotdogs en hamburgers te eten en naar Amerikaanse commerciële popmuziek te luisteren, maar bijvoorbeeld goede Russische, want die schijnt ook te bestaan. Maar het gaat uiteindelijk allemaal om de vrijheid die ze willen en nu blijkbaar ook zachtjes aan beginnen te krijgen. Het is prachtig om de toch zo gevreesde nucleaire oorlog uit de weg te ruimen, maar het is nog lang niet voldoende. Men kan zijn buur met rust laten, hem niet vermoorden, maar hem nooit goedendag zeggen en hem nooit helpen. Jullie kunnen Amerika laten voor wat het is en Amerika kan de Sovjet-Unie gerust laten om dan nog maar eens van Europa te zwijgen, maar het daar dan ook bij laten. En ik ben ervan verzekerd, meneer Gorbachev, dat u dat evenmin wilt als ons. Wij moeten openlijk met elkaar kunnen praten, onze culturele tradities of gewoonten aan elkaar tonen en misschien aan uitwisseling doen, zonder opdringerig te zijn, in vol respect voor elkaar. Meneer Gorbachev, ik ben nu 15 jaar. Jongeren van mijn leeftijd zullen weldra de maatschappij overnemen. Wij bijvoorbeeld, Belgische jongeren, zijn zogezegd westerse bondgenoten. Dat willen wij ook best zijn, maar dat is lang niet voldoende. Wij willen een bondgenoot zijn van elke jongere op de aarde en niet in het minst van de Russische. We hebben heel lang, veel te lang, wantrouwen gestaan tegenover elkaar en dat is vast nog niet helemaal voorbij. Wij zullen bij jullie ongetwijfeld voorkomen als vrije, misschien wel te vrije jongeren, losbollige in jeans geklede discomensjes met transistor en steeds hamburgers etend. Wij zien in jullie nog vaak onderdrukte, Norse, grijze mensen, zonder enige vrijheid, originaliteit, louter dienstdoend in het machtige apparaat dat de Sovjet-Unie toch wel is. Welnu, wij zijn beiden verkeerd. En toch weet ik dat bij u heel veel jongeren zitten die openlijk met ons willen praten, die meer over ons willen te weten komen. Evenzo hier. Wij weten heel veel over Amerikaanse jongeren, wij Europeanen, ondanks het feit dat Amerika minstens even ver van ons verwijderd ligt als de Sovjet-Unie. En dat is heel jammer. Meneer Gorbachev, maak het op een of andere manier mogelijk dat Europese en Amerikaanse jongeren de Russische jongeren leren kennen zoals ze zijn. Er zijn hinderpalen, vooroordelen, de taal, de afstand enzovoort, maar deze moeten toch uit de weg te ruimen zijn. U zeker moet dit toch kunnen. Wij willen best met Russische jongeren contacten leggen, elkaars culturele gewoonten en tradities leren kennen, praten over de toekomst. Want binnen enkele tientallen jaren moeten wij met elkaar onderhandelen als staatshoofden. Tussen die miljoenen Russische jongeren zit een toekomstige president. Meneer Gorbachev, ik smeek het u bijna, laat ons op een of andere manier mogelijk maken vriendschapsbanden te smeden tussen de jongeren van hier en van daar, de toekomstige volwassenen. Ikzelf hoop dit ten diepste. In elk geval proficiat en diepe dank voor hoeveel veiliger u de wereld al helpen maken hebt. Er moet nog veel veranderen, maar u werkt er in elk geval al hard aan. Ergens hoop ik dan ook op mijn manier een steentje bij te kunnen dragen. Dank. In naam van zoveel andere jongere mensen groet en dank ik u, Sven Ornelis.
En u hebt kunnen luisteren naar de brief die Sven Ornelis richtte tot Mikhail Gorbachev en daarna een stukje uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky. En wonder boven wonder, er kwam antwoord uit Moskou. Misschien, Sven, kun je ook eens het antwoord lezen, de brief lezen, die jij dan persoonlijk van Mikhail Gorbachev hebt gekregen.
Mm-hmm. Beste Sven, ik was oprecht blij met je warmhartige brief. Wij staan volkomen achter je bedenkingen over het lot van deze wereld en over de toekomst van de mensen op deze aardbol. Net zoals jij gaan wij ervan uit dat een nucleair treffen, vooral op het Europese continent, zelfmoord betekent voor de mensheid. En net zoals jij zijn wij ervan overtuigd dat we al het mogelijke en het onmogelijke erop moeten richten om een nucleaire catastrofe te vermijden, om de menselijke soort van andere, allesvernietigende bedreigingen te vrijwaren en om onze groene planeet te redden omwille van jouw toekomst en die van je leeftijdgenoten. Je ideeën over het belang van vertrouwen tussen de jeugd uit de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, België en andere Europese landen lijken me erg eigentijds. Jullie maken immers de generatie uit die het leven in de 21ste eeuw zal opbouwen. Nu al moeten jullie elkaar leren kennen, vooroordelen, taal en andere barrières uit de weg ruimen. Ik denk dat hierin al een positieve kentering gaande is. Wij zien graag dat deze gunstige trend zich doorzet. Ik wens je toe dat, wanneer je volwassen bent, je in een meer open, vriendelijke en vreugdevolle wereld zult leven en dat je hem als een grote gemeenschappelijke thuis voor alle mensen zult ervaren. Ik wens je veel geluk en succes, Mikhail Gorbachev.
Ja, er is een antwoord gekomen. Dat zal toch wel, misschien koester jij wel die droom dat er een antwoord zou komen. Maar het zal denk ik toch al bij al wel verrassend geweest zijn dat je een antwoord gekregen hebt.
Uiteraard, als je zo'n brief schrijft, is het altijd in de hoop dat er ooit eens een antwoord zou komen. Maar natuurlijk moet je dat allemaal een beetje realistisch bekijken en moet je toch ook al een beetje geluk hebben om echt een antwoord te kunnen krijgen.
Ja. Sven Ornelis Nesselaar is eigenlijk met die brief en met dat antwoord uitgegroeid tot een bekendheid. Niet alleen regionaal, maar eigenlijk ook al nationaal en internationaal, want we hoorden net dat er ook al in de buitenlandse pers aandacht besteed is aan dat evenement. Hoe heb je dat ervaren, Sven, die bekendheid?
Die bekendheid, natuurlijk is dat maar van korte duur. In het begin heeft iedereen je natuurlijk gezien en iedereen wil er wat over zeggen. Maar dat gaat natuurlijk wel over, gelukkig maar. Natuurlijk, het is wel ergens verstaanbaar dat daar de pers een beetje zo op reageert. Het kwam natuurlijk ook heel goed uit, net die veranderingen in het politbureau en zo. En dan op dat moment net dat antwoord krijgen, dat was natuurlijk voor bijvoorbeeld de mensen van de zevende dag op televisie ook een zeer goed moment om daarop in te pikken.
Ja, die bekendheid die is eigenlijk niet alleen voor jou bestemd, maar ook jouw familie. Die is daar toch, dacht ik toch wel, niet alleen blij mee, maar toch een beetje trots ook, vader Ornelis. Hoe heb je dat ervaren, die bekendheid van jouw zoon en ook vooral eigenlijk het initiatief dat hij genomen heeft?
Ja, het initiatief is zeker toe te juichen, maar die bekendheid, wij tillen daar niet zo zwaar aan, omdat we toch in alles proberen die zaken te relativeren. Hè? Want inderdaad, dat de pers daarop springt, dat is omdat ze er ook een klei van hebben. Hè? Maar hij zelf is er ook heel kalm bij gebleven, want wij zeiden tegen hem, ja, wat gaat je nu weer uithalen daarna? Want hij neemt zo zelf initiatieven op verschillende terreinen, dus hij is niet bang van te bellen naar tv of radio zo. Maar hij zegt, kijk, nu ga ik nog wel eens een brief schrijven misschien naar de Verenigde Naties. We zeggen, ja, je zult dat misschien beter niet vertellen, anders gaat uw geheim toch ergens meegepikt worden. Maar hij zegt toch, uiteindelijk is dat niet de bedoeling, dat het mijn idee is, maar dat er iets gebeurt dan. Hè? Uh-huh. Dus hij bleef er vrij kalm bij, gelukkig maar, want ja, dat is soms iets waar je achteraf een kater van krijgt. Hè? We moeten voorzichtig mee zijn dat men niet te veel daarin meeholt en dat men zo wat gebruikt wordt. Hè. Dus we blijven er ook heel kalm bij.
Uh-huh. Meneer Ornelis, uw zoon is 15, dat betekent tijd voor studiekeuzes. Misschien heel vaag al een beetje denken aan beroepskeuzes later. Ziet u kent uw zoon beter dan wij natuurlijk, ziet u in hem iemand die later ergens zich met staatsproblemen, wereldproblemen zal gaan bezighouden? Weet u, hebt u al iets gehoord van waar hij naartoe wil in zijn studiekeuze, zijn beroepskeuze voor later?
Gaat dat in die richting? Ik denk dat dat moeilijk te bepalen is. Omdat er ondertussen gaat er nog heel wat zaken bijkomen. Zijn wereld zal verruimen op andere vlakken ook. Maar het zal zeker niemand zijn die ergens op een bureautje moet zitten papieren invullen.
Dat
dus hij zal zich moeten kunnen uitleven op het creatieve vlak. Dus dat kan op verschillende terreinen zijn. Mm-hmm. En dat doet hij ook graag. Dus dergelijke zaken. Dus van alles in elkaar steken. Ik zie hem ergens misschien wel in het journalistieke voor te gaan. Hopelijk. Ik vind dat persoonlijk ook wel iets dat vrij interessant is, omdat dat wereldverruimd is ook. Dat men niet gebonden zit zo ergens in een dagelijkse sleur.
Is dat zo, Sven? Word jij eventueel ook een collega van persmensen en zo? Later?
Dat zou ik wel graag doen, ja.
En ook je horizon verruimen, reizen, zit er dat ook in? Bijvoorbeeld naar de Sovjet-Unie, naar andere
landen? Ja, een veelgestelde vraag. Dat zou ik natuurlijk wel graag eens doen, gaan naar de Sovjet-Unie gaan of zo, om natuurlijk contacten te krijgen met de jongeren, wat uiteindelijk toch de bedoeling was.
Sven en meneer Ornelis, wij hebben zo dadelijk nog contact met iemand die al 15 keer naar de Sovjet-Unie is gereisd. Het is een vrouw uit Brussel, Assen bij Brussel, maar zij is afkomstig uit Adegem. Het is bovendien een dichteres, Iris van den Kasteel. Ik ga me nu even naar de andere studio begeven om haar op te bellen. Misschien nog een klein fragmentje muziek en dan ook eens haar ervaringen heel kort laten horen. Zo, en dan hebben wij, als alles goed gaat, nu Iris van den Kasteel aan de lijn. Voor de luisteraars van Mallegem zal Iris zeker geen onbekende zijn. Zij was vorig jaar, trouwens gisteren, juist een jaar geleden, de gast op onze poëzieavond hier in Zaal Edelwijs. Een goedemiddag, Iris. Ja. Hoe gaat het met jou?
Ja, goedemiddag, Patrick. Bij mij gaat alles uitstekend, hoor.
Het enige probleem is dat ik Iris hier niet hoor, maar zij mij door de telefoon wel, denk ik.
Ja, ik hoor u heel goed, heel goed.
Ik ga dan maar meteen mijn vraag stellen, Iris.
Ja.
Hoe is het jou gegaan op die reizen naar de Sovjet-Unie? We hebben niet zoveel tijd, het is 5:45, maar misschien toch kort een keer enkele van jouw indrukken over dat grote en verre en voor ons toch eigenlijk vrij gesloten land, de Sovjet-Unie, waar nu de laatste jaren weliswaar wat verandering is ingekomen. Hoe ging het daar?
Ja, kijk Patrick, ik ben naar Rusland geweest voor de eerste keer in 1971. Dat is dus al bijna 18 jaar geleden, hè.
Ja.
En toen was dat nog heel moeilijk. En ook, ik moet eerlijk zeggen, het was, als u daar naartoe ging hier voor de mensen van bij ons, dan kreeg u direct de naam dat u een communist was en zo, hè. Dus daar gingen heel weinig mensen naartoe. En ik ben dan toch maar gegaan, omdat ik dat, eigenlijk het vreemde trekt mij altijd zo aan, hè.
Je hebt daar zelfs Russisch voor geleerd,
geloof ik, hè? En ik heb speciaal na mijn eerste reis, dus omdat ik daar dan mensen had leren kennen die Engels spraken. En ik heb dan vriendschappen gesloten, kinderen, met twee, drie mensen. En bij hen thuis geïnviteerd geweest en zo. En ik moet eerlijk zeggen, speciaal voor hun heb ik dan later Russisch geleerd. En ik moet zeggen, ik ben daar heel goed ontvangen geworden. En dat zijn absoluut geen mensen die met politiek te zien hebben. Want de ene is een vertaler, een dichter-vertaler. De andere is een logopediste, dus een meisje die te lessen geeft aan gehandicapte kinderen. En de andere is een kunstschilder. Mm-hmm. Dus het waren allemaal mensen die niks met politiek te zien hebben, hè.
En het gewone leven, Iris, in
Luister,
Moskou.
Luister Patrick, ik kan u maar één ding zeggen. De mensen, ze hebben niet de vrijheid die wij hebben natuurlijk, maar ze hebben een andere vrijheid, hoe zou ik het zeggen? Ze hebben genoeg eten, ze hebben genoeg kleren, ze hebben genoeg verwarming. Ze betalen weinig voor hun licht, voor hun huishuur en zo, maar ze hebben er geen luxe, dat hebben ze niet, hè. Maar ze lopen ook niet rond in vodden, ze hebben goede kleren, hè, warme kleren. Maar elegantie is natuurlijk niet gelijk bij ons, hè, aan de kwaliteit, hè. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de mensen niet ongelukkig zijn zoals wij ons dat je voorstellen, hoor. Natuurlijk zijn er wel een paar die altijd in opstand komen, maar dat zijn wij hier ook, hè, Patrick. Wij komen hier ook in opstand tegen veel dingen, hè.
Ja.
Maar ik moet eerlijk zeggen, van de Sovjet-Unie zo goede indrukken, hè. Ik ben er al 15 keer geweest. En iedere keer als ik ga, ik ga er gelukkig naartoe, kom gelukkig terug. Want ik moet eerlijk zeggen, de mensen gingen, ze lezen veel, ze zijn heel ontwikkeld. Ze hebben een enorme cultuur van al die verschillende, u kunt denken, Patrick, al die verschillende culturen die daar samenvloeien. Dat die mensen innerlijk veel rijker zijn dan wij hier, hè.
Ja, mevrouw, ons beeld van de Rus, dat lijkt gelukkig aan toch te veranderen. Maar welk beeld hebben zij eigenlijk van ons, van de Westerling?
Ja, de Westerling is voor hun het onbereikbare, hè. Het onbereikbare, als ik het zo zeg, daarmee is alles gezegd.
Uh-huh.
Die zouden heel graag contact hebben met ons, heel graag, hè. Maar het is voor hun heel moeilijk. Ten eerste, de taal is een beletsel. Alhoewel dat er wel veel Russische mensen zijn die tweetalig zijn, hoor. Of Duits of Frans kunnen ze wel, of Engels. De meesten kunnen Frans of Engels. En, maar toch, het is toch altijd nog een beletsel, hè? En dan ook, er zijn er hier bij ons ook genoeg die, ja, die de moed niet vinden om maar een keer naar Rusland op vakantie te gaan. En de hotels zijn goed, goed verwarmd in de winter. En de zomer is een heerlijk land, het is prachtig, hè.
Hier is misschien nog een allerlaatste vraagje, je bent een dichteres. Zou het vroeger mogelijk geweest zijn om bijvoorbeeld in alle vrijheid jouw dichtbunds Ginds uit te geven? En nu?
Kijk Patrick, dat kan ik niet zeggen, maar ik heb mijn eerste dichtbundel maar uitgegeven in 1984. Hè.
Mm-hmm.
Dat is maar 5 jaar geleden en toen waren de dingen al aan het veranderen.
Ja, 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 ja.
En ik ben verleden jaar naar Rusland geweest, in maart dus, en ik had 2 of 3 dichtbundels mee voor mijn vrienden. En ik heb ze zonder moeite mogen mee. Ze hebben ze nagecheckt dus. Ze hebben ze niet gelezen, wat is in het Nederlands, hè? Maar ze hebben gekeken en ze hebben gezegd, het is in orde, hoor.
Dus ook voor kunstenaars is er
ja,
daar niet toch wel meer
vrijheid? Ja, vroeger had ik daar niet mee doorgekomen, hoor. Mm-hmm. Nee, vroeger, alles wat als geschrift was, daar was heel erg strenge controle op, hè.
Oké, dank u wel, Iris.
Ja.
We gaan het hier afsluiten. Zeer bedankt voor de tussenkomst.
Ik mag veel groetjes doen aan al de mensen die dus naar de poëzie aangekomen zijn.
Ja, ja.
En ook aan mijn familie en vrienden, hè. Vooral aan nu Patrick en Anan, hè.
Oké, dank u wel, Iris.
Ja.
Dag.
We moeten het trekken rond of onder dit programma. We bedanken vader Ornelis en zoon Sven voor hun hernieuwde komst naar onze studio. Sven, heb jij nog plannen in die richting voor in de toekomst?
Ja, ik blijf niet bij de pakken zitten. Ik ga verder werken.
Oké, bedankt. Nog veel succes. En ook bedankt aan de luisteraars en niet op zijn minst aan onze technicus Christus Weiger. Afspraak volgende week en dan gaan wij ofwel praten over de gemeenteraad, want die zou doorgaan nu aanstaande woensdag, ofwel dus met mensen van de VZW Shalom uit Balgeroeken.